Thank you. deze adventstijd een meditatie houden. Dat betekent natuurlijk naar het adventsevangelie grijpen. Naar de boodschap die ons eeuwen geleden al gedaan is, namelijk dat de Heere beloofd heeft zijn Zoon in deze wereld te zullen zenden. Een belofte die hij ook in de volheid des tijds vervuld heeft, want Christus is gekomen. Wie is deze Christus? Dat wordt ons ook in die adventsprediking in het Oude Testament al op allerlei wijze duidelijk gemaakt. En bijvoorbeeld lezen wij heel duidelijk in die oudtestamentische boodschap dat deze Christus de Zoon van David zou zijn. Zo wordt hij trouwens ook in het kerstevangelie zelf genoemd. Als de engel aan de herders de boodschap brengt dat de zaligmaker geboren is, dan worden die herders verwezen naar de stad Davids. Want daar en nergens anders zou hij immers geboren worden, hij die ook uit het huis en uit het geslacht van David zou zijn. Wel nu, zo is hij aangekondigd, zo vinden we hem ook aangekondigd in het eerste vers van hoofdstuk 11 van Jesaja's profetie. Al wordt daar de naam van David dan niet genoemd, maar u weet, Isaïe, en die naam lezen we daar wel, was Davids vader. Maar het was met dat huis van David in de dagen van Christus geboorte droevig, in en in droevig gesteld. Het was inderdaad een afgehouwen tronk. De boom was omgekapt en er was nog een stomp overgebleven en meer dan ook niet. En die stomp die nog in de aarde overgebleven is, die tronk, die lijkt ook helemaal verstorven te zijn. Daar verwacht eigenlijk niemand meer wat van. O ja, in vroege tijden heeft de boom gebloeid. Heeft hij gestaan als een machtige boom, door God zelf geplant. In vroege tijden, ja. In de dagen van David, in de dagen van Salomo en daarna zijn er ook nog wel bloeiperioden geweest. Maar het is toch al langzaam maar zeker achteruit gegaan met deze boom. En in de dagen van de laatste koning van het rijk van Juda, koning Zedekia, is de koning van Babel gekomen en hij heeft die boom omgekapt. Wat is dat droevig afgelopen met die laatste koning Zedekia? Het laatste wat hij gezien heeft met zijn eigen ogen was dat Nebukadnezar zijn eigen kinderen voor zijn ogen liet slachten. En toen is hij blind gemaakt. Dus het laatste wat hij ooit op aarde gezien heeft was de dood van zijn eigen kinderen. Zo wreed was Nebukadnezar en daarna heeft hij zijn ogen laten uitsteken. Dat kwam er terecht van de laatste telg op de troon in het huis van David, een afgehouwen tronk. En toen zijn ze in ballingschap gevoerd en toen kwam er niet veel meer van terecht. Toen was de heerlijkheid vergaan, toen was de luister verdwenen, toen lag de kroon in het stof, toen was de troon vergestoten. En daarna komen ze wel terug uit ballingschap, onder andere ook de nazaat van David, Zerubabel. Maar die heeft nooit de troon bezet. Die werd als zodanig, als koning in Juda niet erkend. En als we dan komen in de dagen van koning Herodes, in de dagen van Jozef, dan is er van die koningsglorie helemaal niets meer te bespeuren, ofwel. De kroonprins, Jozef, moet als timmerman de kost verdienen. Hij woont niet eens meer in de koningsstad, in de stad van David, Bethlehem, maar hij is verhuisd naar Nazareth. En er ziet niemand meer in Israël nog iets in dat huis van David. Trouwens, er zit een vreemdeling op de troon in Jeruzalem. Herodes, een Edomiet. En de Romeinen hebben de macht aan zich getrokken en ze hebben er een stadhouder neergezet. Een afgehouwen tronk. Komt daar nog wat van terecht? Laat God dan zijn werk zo laag aflopen en die beloften dan. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Die beloften dan aan David gedaan. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. Die beloften dan die de Heere gegeven heeft, vallen die ter aarde? Waar blijkt Gods trouw nu, waar Gods eer? Gods stoot vergramt thans zijn gezalfde neer. Hij schijnt niet van het verbond met zijn knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Heeft de Heere dan vergeten genadig te zijn? Er zijn er geweest in Israël die met die bange vraag hebben rondgelopen. Er zijn er geweest in Israël die deze vragen, deze klachten hebben uitgesproken en die het de Heere gevraagd hebben: Heere, bent u dan vergeten uw trouw aan David ooit gezworen? Er zijn er geweest die ondanks de duisternis van de nacht die over het volk gekomen was, toch zijn blijven worstelen aan de troon der genade. En toch zijn blijven bidden en blijven aanhouden en blijven pleiten. Er waren er die nog altijd op hoop tegen hoop verlossing in Jeruzalem verwachten. Er waren er van wie gezegd kan worden dat ze de vertroosting Israëls verwachten. Toch nog, zijn er misschien niet zoveel geweest, die er echt uit leefden, uit die verwachting. Het zijn er misschien niet zoveel geweest, die er echt om geworsteld hebben aan de troon der genade, maar ze waren er, voor wie ook dit Jesaja-woord nog betekenis heeft gehouden. Heere, de tronk is afgehouden, maar, u hebt het toch zelf beloofd dat er uit die afgehouwen tronk nog een reisje zou voortkomen. Het zal hiermee toch niet aflopen, Heere. Dit kan toch het einde niet zijn. Dit zou toch strijden tegen uw eigen eer en waarachtigheid. Daarom, Heere, zo hebben ze geworsteld. Die overgeblevenen, dat heilige restant, dat nog leefde in de verwachting dat God zijn woord eens zou vervullen. Ze hebben gebeden: Heere, laat dat woord dan toch waar worden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Maar intussen waren ze wel aan het eind gekomen met hun eigen mogelijkheden. En intussen hadden ze het ook wel afgeleerd om nog wat van zichzelf te verwachten. En intussen waren ze erachter gekomen dat al hun berekeningen faalden. En dat het echt niet van de mens uitkomen kan. Zou er nog wat van dat huis van David terecht kunnen komen? Een afgehouwen tronk? Of zoals je het in een andere profeet, in de profetie van Amos leest, een vervallen hut, waar het dak van ingestort is en waar de muren van gescheurd zijn met brede kieren en gaten, is dat huisje, dat hutje een bouwval en nog één storm en het ligt helemaal plat. Kun je daar nog wat van verwachten? Maar dan hebben ze geleerd dat het van de Heere moest komen. En zo moet de kerk des Heeren het altijd weer leren. Zal er van verlossing sprake zijn? Zal er uitkomst zijn? Zal er zaligheid gewerkt en ontvangen worden? Dan moet God het werken. Dan moet het van boven komen. Nou, en dat wordt nu ook zo duidelijk gezegd in dat woord van Jesaja, maar dan moet u het in zijn verband lezen. Een nadeel van de manier waarop wij de Bijbel lezen is dat wij meestal een hoofdstuk, en als het wat langer is, een gedeelte van een hoofdstuk lezen en eindigen daar waar het hoofdstuk eindigt. En een volgende keer als we de Bijbel nemen, dan lezen we verder bij het nieuwe hoofdstuk. Daardoor ontgaat ons nogal eens wat. En zo ontgaat ons ook nogal eens wat als we Jesaja 10 gelezen hebben en de Bijbel dicht doen om hem de volgende dag weer open te slaan bij Jesaja 11. Wat ontgaat ons dan? Die ontzaglijke tegenstelling waarmee Jesaja 10 eindigt en waarmee Jesaja 11 begint. Want in Jesaja 10, daar gaat het over het oordeel, daar gaat het over de vijanden die op Jeruzalem aankomen. En Jesaja tekent die vijand in het gedeelte wat ik u gelezen heb. Ze houden hun mars, hun opmars naar Jeruzalem. Ze passeren Geba, ze passeren Gibeah-Sals, ze passeren Galim en Anatoot. En overal veroorzaken ze verwarring en stichten ze paniek. En de een vlucht en de ander treurt. En het is één groot spoor van ellende wat door die vijanden, door die Assyriërs, in de dagen van koning Hiskia wordt achtergelaten. Matmena vliet weg en de inwoners van Gebim vluchten bij hopen. En dan ziet Jesaja die legers van Assyrië nog één dag toeven in Nob. En nog één dag en ze zijn bij Jeruzalem. En dan is de hoofdstad aan de beurt. En wat ze in Nob en in Gibea en in Galim en overal al meegemaakt hebben, dat zal tenslotte ook de stad, de koningsstad, gaan meemaken. Verwoesting en ellende, dood en verderf zullen die Assyriërs brengen. Het zijn ook nogal machtige vijanden, die Assyriërs. En wat kun je daar tegen beginnen? Maar dan mag de profeet Jesaja gaan verkondigen dat de Heere die machtige vijanden zal staande houden. En dat de Heere die hoogmoedige koning van Assyrië een toontje lager zal laten zingen. En dat de verhevenen zullen vernederd worden. En dat die machtige cederboom, en dat beeld gebruikt de profeet, die op de Libanon groeit, en daarmee vergelijkt hij die koning van Assyrië, die machtige cederboom vallen zal door de Heerlijke. Want, hoe zal dat dan bewerkt worden? Hoe zal die koning die door niemand tegengehouden wordt, hoe zal die vijand die door niemand te remmen en te stuiten is, hoe zal die boom die zich tot de hemel toe verhoogd heeft, hoe zal die ooit vernederd worden? Hoe zullen zijn legers gestuit worden? Hoe zal zijn macht gebroken worden? Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi. En daar plaatst Jesaja ze tegenover elkaar. Die boom met het geweld van de takken, die Libanon, die zo machtig is, die zo hoog is, die zo verheven is. En daartegenover dat bijna niet zichtbare uitspruitsel uit die afgehouwen tronk van Izaï. Dat kleine scheutje, je moet goed kijken, wil je het zien. En die twee staan tegenover elkaar. En de profeet mag het verkondigen aan Jeruzalem in Hiskia's dagen. Wees niet bevreesd. Want God zal die macht van de Assyrische koning tegenhouden. En die Libanon, laat hij zich nou met de Libanon vergelijken en laat hij zo machtig en zo sterk en zo verheven zijn als de ceders op de Libanon. Die zal vallen door de heerlijke, want... En dan mag hij de adventsboodschap laten horen, de Heer Jezus Christus komt. En dan grijpt hij over de eeuwen heen die nog volgen zullen naar de dag van Bethlehem, naar de dag waarop straks Maria haar kind zal neerleggen in de kribbe. Een uitspruitsel. Een wortel uit een dorre aarde. Als we hem aanzagen, had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En toch, de koning, de heerschappij is op zijn schouder. God zal hem geven de troon van zijn vader David en aan zijn koningschap zal geen einde zijn. God zal zijn troon met recht en met gerechte sterken van nu aan tot in eeuwigheid. Hij is die heerlijke. Oh, je kunt het nog niet aan hem zien als hij geboren is in de kribbe van Bethlehem. Maar hij is het. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. God gaat het wonder verrichten en hij geeft die overwinnaar. Hij geeft die koning. Hij geeft die zaligmaker aan mensen. En de kerstgeschiedenis laat het ons zien die dat geleerd hebben, dat het van hen niet meer komen kan. En dat ze het bij zichzelf niet meer zoeken moeten. Aan mensen die met zichzelf aan het eind kwamen. Aan mensen die de weg hebben leren gaan die we gaan moeten, namelijk de weg van de verootmoediging en van de vernedering. En die het nu van boven hebben leren verwachten. Die verlossing van boven hebben nodig gekregen. Die Gods werk, Gods genade, Gods barmhartigheid over zich hebben leren uitroepen, inroepen. En zij krijgen er belang bij dat er uit die afgehouwen tronk nog een scheut zal uitspruiten. Wat een wonder dat God het niet laat sterven. En dat God dat arme en ellendige volk niet tezamen met het huis van David laat omkomen. Wat een wonder dat God daar waar geen mogelijkheden zijn, nog een mogelijkheid doet. Dat hij nog een wonder werkt. Dat hij nog een zaligmaker geeft die klein begint, die veracht en onwaardig is. Maar die nochtans de koning der koningen en de Heere der heren is. En die zal zijn volk verlossing geven door de machtigen, door de vijanden, door de verhevenen, door de hoogwaardigen te vellen. Ja, nou komt het erop aan. Nou komt het erop aan voor ieder mens, ook voor ons. Nu komt het erop aan aan welke kant wij staan. Van nature aan de kant van die Assyriër. Van nature aan de kant van de hoogmoedigen. De mensen die zichzelf verheffen, die het zonder God doen, die zeggen met woorden of met hun leven, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En daarin openbaren wij onze hoogmoed, ons verzet tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Openbaren wij onze boosheid en verdorvenheid en dat van de kant van al die schreeuwers staan, van al die vijanden die het zeggen, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Nu staan we daar nog aan die kant, bij de vijanden des Heren, misschien vroom gecamoufleerd, misschien godsdienstig gevernist, maar dan toch in ieder geval zonder een vernieuwd en een veranderd hart. Dan moet u erop rekenen dat u een keer de macht van deze Davidszoon zult leren kennen. dat u het zult gevoelen wat het is als hier door de Heere gezegd wordt, de Libanon zal vallen door de Heerlijke. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op en het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Daar kunt u van op aan. En daarom gelukkig die mens die leert buigen. Gelukkig die mens die het leert opgeven. Gelukkig die mens die aanvaarden gaat, Heere, ik ben een verloren mens. En ik kan het zelf niet veranderen. Ik kan het nooit verhelpen. Ik kan mijn schuld wel dagelijks groter maken, maar ik kan er nooit één zonde van afhalen. En ik kan nooit één stukje van mijn schuld zelf betalen. Maar zo smeekt hij, wees gij mij genadig. Gelukkig die mens die verlossing nodig krijgt bij God vandaan. En die het als een wonder gaat zien. En als een genadewonder gaat beleven. Dat God nu gedachten des vredes gedacht heeft. En dat hij zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. En dat Christus gewillig is geweest om heel de weg te gaan. Gelukkig die mens die daar het genadegeheim ook voor zijn verloren ziel in leert zien. Gelukkig die mens die nederig leert knielen. Want al voelt hij zich dan onder het gewicht van zijn zonde. En al voelt hij zich onder het gewicht van zijn onwaardigheid. Nog zo ongelukkig. En nog zo arm. Hij heeft inmiddels een toevlucht gevonden. En de Heere slaat schoon oneindig hoog op zulken het oog. Die hij daar ziet, nederig geknield. We zingen de lofzang van Maria, het eerste, derde en zevende vers.